bedoelt eigenlijk hetzelfde gedrag van de werkgever, van de werknemer, kan in de ene situatie wel een dringende reden opleveren, maar in de andere situatie niet.
Aan de andere kant zie je ook bij bedrijven waar dat beleid wat minder goed vast ligt, of wat minder duidelijk is, of die handhaving ook niet goed is, dat dan een ontslag op staande voet sneuvelt, omdat ja, bijvoorbeeld sprake is van willekeur.
Van werkgever vindt dat hij een dringende reden voor ontslag heeft. Wat voor stappen moet je dan zetten?
Andersom kan ook een werknemer op staande voet ontslag nemen als de situatie bij de werkgever daartoe leidt.
Welkom bij de Wijn en Staal podcast. Hierin bespreken we belangrijke juridische trends, ontwikkelingen en thema's. Kortom, jouw podcast om bij te blijven.
Welkom bij alweer de derde podcast van Wijn en Staal. Mijn naam is Maaike Faber. Ik ben arbeidsrechtadvocaat bij Wijn en Staal. En ik heb vandaag mijn collega Sophie Wieringa meegenomen. Welkom Sophie.
Ja, dank je. Leuk. Ja,
leuk dat je er bent.
Leuk om er te zijn.
Ja. We gaan het vandaag hebben over een juicy onderwerp. Ontslag op staande voet. Toch wel zeg maar de meest heftige maatregel in het arbeidsrecht die je kunt opleggen.
Ja.
Sophie heeft dat vaak gedaan.
Klopt. Ja.
Ja. Laten we gewoon direct maar beginnen. Wanneer kan je nou een ontslag op staande voet geven? Wat is daarvoor vereist?
Ja, dan val je goed met de deur in huis. De vraag is natuurlijk altijd van, is er sprake van een dringende reden? Hè? Wanneer mag je nou tot ontslag op staande voet overgaan? Dus de arbeidsovereenkomst onmiddellijk beëindigen. Nou, dat kan in de gevallen dat er een dringende reden is, op grond waarvan van de werkgever niet kan worden gevergd om die arbeidsovereenkomst nog langer te laten voortduren. En ja, dat maakt het ontslag op staande voet wat mij betreft zo'n interessant onderwerp. Want dat verschilt van geval tot geval. En de wet die geeft wel een aantal gedragingen die tot een dringende reden zouden kunnen leiden. Ze noemt bijvoorbeeld dronkenschap of een bedreiging van de werkgever of van collega's.
Ja, of wat ik zelf ook wel interessant vond. Ik heb ook weer eventjes het artikel erbij gepakt. Staat ook heel duidelijk bij dat het ook bijvoorbeeld bedreiging van de familieleden van de werkgever is. Het is een heel oud artikel. Ik heb het even opgezocht. Het komt uit 1907. Dus het is misschien wel eens aan vernieuwing toe. Maar het geeft wel duidelijk weer wat voor soort gedragingen je moet denken. Maar het is zeker niet uitputtend.
Nee, klopt. En eigenlijk, die gedragingen die de wet noemt, zijn eigenlijk allemaal gedragingen waarvan je zegt van ja, logisch. Hè, dat kan niet door de beugel. Maar de vervolgende vraag is eigenlijk van, levert die gedraging ook een dringende reden voor ontslag op? Dan moet het ook voor de werkgever in dat geval, in die specifieke omstandigheden, dermate ernstig zijn dat van die werkgever niet langer kan worden gevergd om die arbeidsovereenkomst te laten voortduren. En dat verschilt van geval tot geval.
Dus je bedoelt eigenlijk hetzelfde gedrag van een werkgever, van een werknemer, kan in de ene situatie wel een dringende reden opleveren, maar in de andere situatie niet.
Ja, klopt.
En wat zijn daar dan elementen bij wat daar een rol bij speelt?
Nou ja, je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan het beleid bij de werkgever. Weet de werknemer dat een bepaald gedrag niet binnen een bedrijf wordt getolereerd? Bijvoorbeeld de arresten die er zijn over KLM zijn daar een goed voorbeeld van. KLM heeft een heel strikt beleid binnen haar bedrijf van wat een werknemer allemaal niet mag. Een werknemer mag absoluut geen eigendommen van KLM meenemen. Ook al zijn het eigendommen die eigenlijk waardeloos zijn omdat ze worden weggegooid. KLM heeft in haar gedragsregels en in de arbeidsovereenkomst en in nieuwsbrieven, daar hamert ze er keer op keer op dat die ook spullen die worden weggegooid, dat allemaal eigendommen zijn van KLM en dat je die als werknemer niet mag toe-eigenen. En doe je dat wel, neem je een slokje uit een flesje of eet je iets op wat is blijven liggen, dan volgt op slag op staande voet. En dat legt zij heel duidelijk neer in haar richtlijnen.
Ja, en ze handhaven het ook heel strikt.
En zij handhaaft inderdaad.
Een lip op stuk beleid, zero tolerance.
Ja, precies. Ja. En je ziet daarom dat eigenlijk in 9 van de 10 gevallen bij KLM de ontslag op staande voet altijd stand houdt. aan de andere kant zie je ook bij bedrijven waar dat bedrijf wat minder goed vast ligt, of wat minder duidelijk is, of die handhaving ook niet goed is, dat dan een ontslagbestaande voet sneuvelt, omdat ja, bijvoorbeeld sprake is van willekeur.
Ja. Ja, want als je het bij de ene werknemer wel toestaat, dan kun je niet uitleggen dat je het bij de andere werknemer, dat je er ontslagbestaande voet voor geeft.
Klopt, er kan natuurlijk wel in dat specifieke geval voor die ene werknemer ook andere omstandigheden van belang zijn. Hè? Want in een ontslagbestaande voet weeg je eigenlijk alle omstandigheden mee. Dus ook bijvoorbeeld de privé-situatie bij een werknemer. Die is ook van belang. Lang dienstverband. Hè? Is iemand kort in dienst, lang in dienst? Hoe was het dienstverband? Wat zijn de gevolgen?
Uiteindelijk moet je echt alle omstandigheden van het geval tegen elkaar afwegen.
Ja, dat klopt. Ja.
Ja, maar het is wel goed, denk ik, voor werknemers om zich te realiseren dat als je dus inderdaad bij zo'n bedrijf werkt waar een zero tolerance beleid is. En je neemt inderdaad maar, volgens mij was er ook een zaak over een hapje die uit een donut werd genomen. Of over een tasje van 3 cent dat werd meegenomen bij een supermarkt. Dan kan je daar al ontslag op staande voet voor krijgen.
Ja, dat klopt. En dan dat voorbeeld wat jij aanhaalt over dat tasje in de supermarkt. Dat was bij de Action. Het was een tasje van 3 cent, geloof ik. Dat was echt van geen rij waarde. En daarvan heeft de kantonrechter uiteindelijk gezegd van dat, omdat dat tasje geen waarde had, geen financiële waarde, ontslag op staande voet een te zwaar middel was, gelet op de gevolgen van voor die werknemer. Want die belanden uiteindelijk in de bijstand, schuld, sanering, weet ik het allemaal.
Ja, dat is wel heel heftig voor een tasje van 3 cent.
Precies, en dat stond niet meer met elkaar in verhouding. Ja. En dat ontslag op staande voet sneuvelde.
Ik moet hier direct, moet ik zeggen, denken aan toen ik vroeger zelf bij de Albert Heijn werkte. En ik stond dan achter die servicebar. Die moest best wel lange uren maken. Dat is natuurlijk niet echt een rechtvaardiging voor wat ik deed. Maar toch even. Dat ik dan af en toe stiekem van die hele kleine chocoladereepjes die we verkochten op had. Ik had toen nog geen idee als rechtenstudent van dat, dat dit een mogelijkheid was. Maar ik had dus op staande voet ontslagen kunnen worden.
Ja.
Sorry Albert Heijn. Met terugwerkende kracht.
Okay. Ja.
Ja. Okay, maar goed. Okay, dan heb je een dringende reden. Of in ieder geval een werkgever vindt dat hij een dringende reden voor ontslag heeft. Wat voor stappen moet je dan zetten? Kun je gewoon iemand zeggen van nou, je bent staande voet ontslagen en daar is de deur? Of wat moet je doen?
Ja, dat is ook een beetje, het klinkt een beetje flauw, maar het is ook per geval weer afhankelijk. En je hebt bijvoorbeeld in de situatie dat iemand op staande voet wordt, op heterdaad wordt betrapt. Omdat hij bijvoorbeeld de graai uit de kast neemt. Of nog een keer te laat komt. Nadat hij herhaaldelijk is gewaarschuwd dat te laat komen niet mag. En zelfs een laatste waarschuwing heeft gekregen. Dat de ontslag op staande voet gaat volgen als hij nog een keer te laat komt. Ja, in die situaties kan je denk ik meteen beginnen met het horen van de werknemer. Vragen waarom die gedraging heeft gedaan. Waarom is hij bijvoorbeeld te laat gekomen? Is daar een bepaalde reden voor? Is er een rechtvaardiging voor? Ik heb zelf wel eens gehad dat een werknemer. Zo bleek, die kwam heel vaak te laat, was ook gewaarschuwd meermaals, kwam nog een keer te laat, maar bleek hele zware medicijnen te slikken, op grond waarvan hij heel diep sliep en niet door zijn wekker wakker werd. En dat was in dit geval geen smoesje. Nou ja, in die situaties kan je afvragen of een ontslag op staande voet niet een te zwaar middel is.
Terwijl als je dat niet hebt en je verslaapt je keer op keer.
Precies, je bent gewoon te luim uit je bed te stappen.
Ja,
klopt. Maar je hebt natuurlijk ook in die gevallen dat een werkgever een tip krijgt dat er iets speelt binnen een bedrijf. Of dat hij een vermoeden heeft dat iets niet helemaal in de haak is. In dat soort gevallen begin je als werkgever eerst met een onderzoek. Eerst de feiten boven tafel krijgen. Wat speelt er nou? Moet daarvoor misschien een externe deskundige worden ingeschakeld? Moet er een boekenonderzoek worden gedaan? ICT onderzoeken, moet er gegevens uit computers worden gehaald?
Wel gewoon vast hebben staan dat wat je als dringende reden aanvoert, dat ook echt is gebeurd.
Ja, klopt. Je hebt als werkgever de bewijslast van die dringende reden. Waarbij je altijd wel in gedachten moet houden dat een ontslag op staande voet onverwijld moet worden gegeven. En nu heeft die onverwijldheid, geeft wel enige ruimte voor onderzoek, maar die ruimte is niet onbeperkt. Nee. Dus je moet als werkgever echt voortvarend te werk gaan in dat onderzoek.
Ja, dus je moet niet onredelijk lang wachten met het onderzoek of een onderzoek heel lang laten voortduren. Nee. Maar gewoon zo snel als je kan doorpakken.
Ja, zodra je je moet die feiten boven tafel gaan krijgen en daarna handelen. Komt bijvoorbeeld uit zo'n onderzoek een concrete gedachte naar voren, dan is het ook wel zaak dat die verdachte meteen wordt gehoord in het kader van het onderzoek en ook wordt geschorst. Hè. Laat je iemand doorwerken terwijl je vermoedt dat hij een gedraging heeft gedaan die echt niet door de beugel kan, dan kan je achteraf weer problemen daarmee krijgen als je zegt van ja, we kunnen niet langer tolereren dat iemand bij ons blijft werken.
Ja, dan ga je een beetje jezelf tegenspreken eigenlijk.
Exact. Ja,
nee,
ja.
Dat moet je niet doen.
Ja, dus dan schors je iemand al hangende in dat onderzoek. Of meteen als je iemand op heterdaad hebt betrapt bijvoorbeeld.
Ja.
Maar je wil nog even rugspraak hebben met intern of met de advocaat of de jurist. Schors dan ook meteen die betreffende werknemer. Laat hem in ieder geval niet meer toe op de werkvloer.
Ja, oké. Okay. En dan heb je dus eenmaal het besluit genomen om ontslag op staande voet te verlenen. Dan moet dat worden vastgelegd in een brief.
Ja, nou ja, je hebt je feiten op een rijtje. Dan confronteer je de werknemer met die feiten. Je gaat hem horen nog een keer. En wederom vragen dus van of er daar nog een verklaring voor heeft. Waarom die het heeft gedaan. En ook of er bijvoorbeeld persoonlijke omstandigheden zijn die bij de werknemer thuis spelen, waarbij je als werkgever rekening zou kunnen of moeten houden bij oordeel of je tot ontslag staande voet overgaat.
Ja, maar dat was volgens mij die actionzaak waar we het net over hadden met dat tasje van 3 cent. Volgens mij was daar ook sprake van een single moeder, van een alleenstaande moeder die in de eentje de zorg had voor de kinderen en die in de bijstand dreigde te komen. En dat moet je als werkgever natuurlijk wel weten. Ja. Wil je die beslissing nemen? Ja. Ik kan me voorstellen dat je dat niet... dat kun je niet zomaar weten van iedere werknemer. Dus dan moet je naar vragen.
Ja, meenemen in je overweging. Ja. Want je weegt alle omstandigheden tegen elkaar af.
Oké. Okay.
En dan heb je de werknemer gehoord. En dan kan je of meteen tegen de werk, kan een werkgever meteen tegen de werknemer zeggen van nou, wij vinden niet dat wat jij zegt je gedraging rechtvaardigt. We gaan over tot ontslag op staande voet. Je kan de bespreking even schorsen. Je kan naar buiten gaan. En dan overleg voeren. En dan alsnog die mededeling doen. Of de werknemer zou bij wijze van spreken ook gewoon naar huis kunnen gaan. En dat je hem daarna belt.
Ja, maar het moet wel snel.
Het moet allemaal
niet
snel.
Niet nog dagen gaan nadenken.
Nee, precies. Nee,
zodra je weet wat er allemaal op tafel ligt. Dan moet je handelen.
Exact. Ja. Dat is die onverwijldheid.
Oké.
Okay. Ja. En dan als je dat mondeling hebt medegedeeld, dan kan je het schriftelijk bevestigen. En dat is eigenlijk wel toch wel een van de belangrijkste stappen in dat hele proces. Want in die ontslagbrief, waar je in het ontslag op staande voet bevestigt, daarin zet je echt alle feiten en omstandigheden neer die tot je beslissing als werkgever hebben geleid.
En dat is natuurlijk ook direct de basis voor, als er juridische procedures overkomen. De basis van het ontslag op staande voet. Je kunt niet nog later, als je denkt, oh, maar dit was er ook nog en dat was er ook nog. Als het niet in de brief staat, dan ligt het niet aan de basis van het ontslag op staande voet.
Nee, dan is het echt helaas binnenkaas, maar dan ben je te laat. Ja, en dat wordt dan ook niet meegenomen.
Oké, okay. We gaan even een klein zijstapje maken, want het is weer tijd voor arbeidsrecht met Aniek.
Dankjewel Maaike. Welkom bij de rubriek Arbeidsrecht met Aniek, waarin ik elke maand een kort weetje toelicht over het onderwerp van de podcast. En vandaag gaat het over natuurlijk de ontslag op staande voet. Een ontslag op staande voet heeft niet alleen als gevolg dat een werknemer per direct zijn baan kwijtraakt. De werkgever kan daarnaast ook een zogeheten gefixeerde schadevergoeding vorderen. Nou, wat is dit nou? Dit is een vergoeding ter hoogte van het bruto maandloon gedurende de opzegtermijn die de werknemer bij een eigen ontslagname in acht had moeten nemen. Nou, de werkgever kan dit bedrag vorderen van een werknemer die hem een reden heeft gegeven voor een ontslag op staande voet. En door het ontslag is natuurlijk de werkgever per direct een werknemer kwijtgeraakt. De gebruikelijke opzegtermijn voor een werknemer bedraagt 1 maand. En de gefixeerde schadevergoeding bedraagt doorgaans dan 1 à 2 maanden salaris. Nou, terug naar Maaike en Sophie.
Dankjewel, Aniek. Ik denk dat hieruit al wel blijkt dat een ontslag op staande voet behoorlijk heftig is voor een werknemer. Want zoals Aniek net uitlegde, kan hij dus ook nog geconfronteerd worden met een gefixeerde schadevergoeding. Maar wat zijn nou eigenlijk verder de gevolgen van een ontslag op staande voet? Wordt wat gezegd, eigenlijk een beetje de doodstraf in het arbeidsrecht die je kan krijgen. Maar wat betekent het nou voor een werknemer? Sophie, kun je daar wat over vertellen?
Ja, de ontslagstaande voet is voor de werknemer echt de meest zware sanctie die je kan krijgen. Je bent per direct je baan kwijt. Dat betekent dat je ook per direct geen recht meer hebt op loon.
Ja, en dat is dus niet per de eerste van de maand, maar echt per as we speak, het moment van het gesprek.
Ja, als het echt dat de mededeling is gedaan dat iemand op staande voet wordt ontslagen. Nou, je kan je voorstellen dat dat gevolgen heeft voor de thuissituatie, voor de hypotheek die moet worden betaald, de dagelijkse lasten. Alles valt dan, het loon valt weg. Dus dat is al erg ingrijpend.
Ik heb wel eens meegemaakt dat iemand behoorlijk had zitten frauderen. En dus op staande voet werd ontslagen. En die had eerst mij gebeld als advocaat om hem te helpen. En toen zei hij, en nu moet ik naar huis. En nu moet ik het aan mijn vrouw gaan vertellen.
Ja.
Dat was echt, dat ik ook dacht, dat is echt heel erg.
Ja, je hebt natuurlijk je verlies van je eer. En
ja.
Aan de ene kant vind ik een ontslag op staande voet. Je denkt wel eens bij werknemers van hoe haal je het in je hoofd om het te doen. Maar mensen belanden ook op een gegeven moment in een bepaalde situatie. Bijvoorbeeld bij fraudes. Waar ze ook eigenlijk soms niet meer terug kunnen naar de oude situatie. En het is natuurlijk absoluut geen rechtvaardiging.
Nee, maar mensen raken verstrikt in hun web eigen van leugens. En ook volgens mij in een soort van het kan, dus ik doe het situatie. Ja. Dat is een soort van hang naar meer. Dan lukt het en dan doen ze het nog een keer. En dan raken ze greedy en dan gaat het helemaal mis.
Ja,
ja.
Dat klopt. Maar de gevolgen zijn heftig wat dat betreft. Want los van dat eer en het verstoken van loon, een WW-uitkering zal je waarschijnlijk als werknemer ook niet krijgen. Als je op staande voet wordt ontslagen. De UWV toetst dat wel zelfstandig. Maar eigenlijk kan je die toetsing één op één leggen bij de toets in het arbeidsrecht.
Ja.
Wat ik trouwens wel wil toevoegen is, want we hebben het nu steeds over een werknemer die op staande voet wordt ontslagen. Maar andersom kan ook een werknemer op staande voet ontslag nemen als de situatie bij de werkgever daartoe leidt. En dan, dat zijn natuurlijk ook, andere gedraging, bijvoorbeeld bij seksuele intimidatie of in dat soort situaties kan je dan gaan denken. En dan speelt eigenlijk hetzelfde wat we hier zeggen over een ontslag van een werknemer. Gaat één op één op ook voor de werkgever.
Ja, behalve dat een werkgever natuurlijk geen recht op loon heeft. Dus voor een werknemer is het nogal een stuk ingrijpender, kan ik me voorstellen, om op staande voet te worden ontslagen dan als een werknemer zelf op staande voet ontslag neemt, maar het kan inderdaad wel.
Ja.
En kijk, je hebt geen recht op WW, je bent direct je baan kwijt en je hebt ook niet recht meestal op een transitievergoeding, wat je natuurlijk bij een regulier ontslag wel hebt.
Ja,
en heb je dat nog helemaal nooit? Is dat ondenkbaar of?
Nee, het is niet ondenkbaar, maar het komt niet vaak voor dat je bij een ontslag op staande voet ook recht hebt op een transitievergoeding. Je hebt recht op een transitievergoeding in de regel als de werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigt, dus door opzegging of door ontbinding. Nou, een ontslag op staande voet is een vorm van opzegging. Je hebt alleen geen recht op een transitievergoeding als werknemer ernstig verwijtbaar hebt gehandeld. En in de regel kan je eigenlijk wel zeggen dat een ontslag op staande voet, een dringende reden, vaak ook het gevolg is van een ernstig verwijtbaar handelen van die werknemer. Maar er zijn ook wel situaties denkbaar dat het gedrag de werknemer niet kan worden verweten. Bijvoorbeeld omdat er gevolg is van ziekte, de alcoholverslaving, of dat er zoiets achter ligt. Ja. Dan kan je in sommige gevallen kan de werkgever wel overgaan tot een ontslag op staande voet. Maar doordat de werknemer die verslaging heeft, kan je afvragen of het gedrag dan ook ernstig verwijtbaar is.
Ja, maar dat zijn wel echte uitzonderingen, toch?
Het zijn wel echte uitzonderingen.
Ik denk in 99,5% van de gevallen, als je op staande voet wordt ontslagen, krijg je geen transitievergoeding.
Nee, dat zou dat als regel aannemen.
Nee.
Ja.
Nou ja, en ik denk een laatste gevolg van ontslag op staande voet. Ik bedoel, niet alleen in de thuissituatie dat je wat uit te leggen hebt aan je man of vrouw. Van schat, we kunnen de hypotheek niet meer betalen, want ik heb een greep in de kast gedaan. Maar ja, ook je reputatie is ook wel echt naar de knop. Je bent van de een op de andere dag uit het bedrijf vertrokken. Er is geen mooie, hoe noem je dat, e-mail rondgestuurd met Pietje vertrekt. We bedanken hem voor zijn jarenlange inzet. Je bent gewoon ineens van de een op de andere dag verdwenen. mensen, hun reputatie gaat ook wel echt naar de haaien door ontslag op staande voet. En dat vinden mensen vaak ook heel erg.
Ja, klopt. En je hebt een soort van gat in je cv. Hè? Ja. Je zal nooit de werkgever door wie je op staande voet bent ontslagen opgeven als referent. Ja. En daar wordt toch vaak naar gevraagd.
Nee, zou ik niet doen inderdaad.
Nee.
En maar dit toont ook wel aan dat ontslag op staande voet dus echt de meest zware maatregel in het arbeidsrecht is. En dat je daarom als werkgever dus ook zo verschrikkelijk zorgvuldig moet handelen en aan zoveel procedurele vereisten moet doen, wil je zo'n ontslag kunnen geven.
Ja, klopt. En de rechters toetsen ook echt wel heel erg streng. Ja. Die lopen echt alle stap voor stap af. Leggen alle feiten en omstandigheden aan werkgeverskant en aan werknemerskant allemaal op zo'n weegschaaltje. En komen dan tot een eindoordeel. Ja.
En als je nou twijfelt als werkgever, wat kun je dan doen? Zijn er nog alternatieven bijvoorbeeld voor ontslag op staande voet?
Ja, zeker. Je zou natuurlijk, je kan natuurlijk altijd de kantonrechter vragen om de arbeidsovereenkomst te ontbinden vanwege verwijtbaar handelen.
Ja.
En dan zit je allereerst al niet meer met dat onverwijldheidsvereiste. Dus je hebt iets ruimer de tijd om je afwegingen te maken daarin. En die toets is wat minder streng dan bij een ontslag op staande voet, omdat de persoonlijke omstandigheden van die werknemer wat minder zwaar worden meegenomen bij een ontbindingsverzoek.
Ja, omdat de gevolgen ook minder heftig zijn.
Minder heftig zijn, omdat je bij een ontslag wegens verwijtbaar handelen mogelijk nog wel sprake hebt op een WW-uitkering. Dat is ook geen gegeven hoor, overigens, maar het is wat minder heftig allemaal.
En je kunt natuurlijk ook nog altijd een vaststellingsovereenkomst sluiten met een werknemer. Dat zie je ook vaak.
Ja.
En ik moet zeggen, dat zie ik zelf in de praktijk ook wel heel vaak. Dat er een ontslag op staande voet wordt gegeven. En dat het toch uiteindelijk in een vaststellingsovereenkomst resulteert. Dat is natuurlijk altijd een heel klein beetje tricky. Want in een standaard vaststellingsovereenkomst staat vaak juist dat er geen dringende reden voor ontslag. En dat de werknemer geen verwijt kan worden gemaakt. Nou ja. Dat klopt natuurlijk eigenlijk niet. Dus dat is altijd een beetje een precaire kwestie, vind ik, bij een vaststellingsovereenkomst in zo'n situatie.
Klopt, ik vind het ook altijd moeilijk adviseren hoor. Want je zet erin dat er geen sprake is van een dringende reden om de werknemer de mogelijkheid te geven om een uitkering aan te vragen. Aan de andere kant vind ik zelf dat je als werkgever je kan afvragen of je daaraan wilt meewerken in de situatie dat je echt vindt dat er een gedraging heeft plaatsgevonden die niet door de beugel kwam.
Ik haal die tekst er ook wel eens uit hoor. Ik krijg wel een vaststellingsovereenkomst. Maar die tekst, daar staan we. De werkgever staat daar gewoon niet achter. Dus ja, weet je, en als je dat niet wilt accepteren, dan geen overeenkomst. En dan is het op slag op staande voet. En dan kun je gaan procederen.
Klopt. Ja.
Nee, en dan zie je dat sommige werknemers het toch ook wel accepteren.
Ja, je gaat er in ieder geval met minder eerverlies dan uit.
Ja.
En vaak dan ook niet per direct, maar aan het einde van de maand. Dat zijn die vaststellingsovereenkomsten zijn wat soepeler.
Want wat ik ook wel vaak heb gezien, en dat vind ik werkgevers ook wel sieren, dat ze zeggen van aan de ene kant, wat je hebt gedaan. Ik heb bijvoorbeeld laatst een werkgever bijgestaan die had een dame op de administratie die behoorlijk gefraudeerd had. En ze zeiden aan de ene kant vinden we het echt heel erg wat ze heeft gedaan. En we willen hier een hele stevige maatregel nemen. Dus op slag op staande voet. Maar aan de andere kant, vanuit de menselijke kant, vinden we het ook heel belangrijk dat zij wel weer in staat is om haar leven op te pakken straks. En we willen haar niet helemaal kapot maken. Dus we willen een lijn trekken. Maar we willen ook, een soort nog voor haar zorgen. En dat was voor hen dan reden om wel een vaststellingsovereenkomst aan te gaan. Zonder wel die tekst, want dat vonden ze niet kunnen. Maar dan wel met nog, volgens mij iets van een outplacement budget. Of volgens mij misschien wel zelfs wel een budget voor psychische hulp, zoiets.
Ja.
Dat vond ik zelf wel heel elegant en ook heel netjes.
Ja, klopt. Ja.
Goed, Sophie. Dit was hem. We kunnen volgens mij nog uren doorpraten over ontslag op staande voet. We kunnen nog hele exercities houden over alle procedures die je kunt voeren. Gaan we niet doen. Dit was hem.
Ja. Misschien nog even de do's en don'ts?
Nee, hebben geen tijd meer voor. Okay. Helaas. Volgende keer misschien.
Ja, deel 2.
Ja, leuk dat je er was.
Leuk om er te zijn.
En jullie allemaal hartelijk dank voor het luisteren en tot volgende maand.
Dit was een podcast van Wijnenstaal Advocaten. Wil je meer informatie over ons kantoor? Of wat wij voor jou kunnen betekenen? Bezoek dan onze website wijnenstaal.nl.